Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over 75 jaar Israël. Als eerste aangeschoven buitenlandcommentator en van de buitenlandredactie Jan van Bentum. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, 75 jaar Israël en ik wou zeggen leuk, festiviteit, een feestje, maar ik weet niet of die sfeer daar zo hangt in Israël.
Nou ja, ik bedoel, afgelopen zaterdag in de avondedities van alle kranten, na Shabbat, stond de verklaring van onafhankelijkheid van 14 mei 1948 afgedrukt. Dat wordt dan deze woensdag gevierd, omdat het volgens de Joodse jaartelling, de 5e Ijar, is dan de 75ste verjaardag. Want het was op de 5e Ijar 1948.
Nou, ja, ze hebben een iets andere jaartelling.
Herdenkingen hier in het Westen zijn ook wel in mei voor een belangrijk deel. Maar goed, het is een driekwart eeuw natuurlijk de staat Israël. Iets wat voor bijna onmogelijk werd gehouden. En nu dus wel mogelijk nog steeds daar is. Alleen als je de Joodse media erop naslaat, dan krijg je koppen zoals van een diep verdeeld Israël struikelt naar zijn 75ste verjaardag, was er vlak daarvoor in de Times of Israel. De president die hield een toespraak tegen Joodse federaties die in Israël vanuit het buitenland op bezoek waren. En die zegt van, met name de Joodse federaties in Noord-Amerika. En daar zei president Itzhak Herzog tegen van, de grootste existentiële bedreiging voor Israël komt van binnenuit. En dan denkt hij natuurlijk aan die juridische hervormingen. Anderen noemen het wel de juridische revolutie. De onrust daarover, de enorme demonstraties die er zijn. En nog steeds, ook afgelopen dagen zijn doorgegaan, afgelopen zaterdag nog weer. Staat al 16 weken lang, elke zaterdag staan de mensen te demonstreren voor het huis van het president. Maar ook bij bijvoorbeeld de woning van Netanyahu, voor de Knesset. Honderdduizenden op de straat, gemiddeld in 100 plaatsen door Israël, iedere week opnieuw.
En dat blijft maar gaan, terwijl de hervormingen even nog van de baan zijn.
Die zijn opgeschort. Ja. Maar die zijn niet van de baan. President Herzog probeert een soort overleg daarover te leiden. Er wordt gesproken. Er doet ook de Likud aan mee. Gematigden uit de Likud toen daar aan mee. Dus de regeringspartij van Netanyahu. Want de president begrijpt je. Dit kan alleen met een brede consensus. Zo niet, dan heb je echt een enorm probleem. Ik sprak afgelopen dagen ook met mensen die daar wonen. Onder andere Dr. Joop Meijers is in het verleden correspondent geweest van de Evangelische Omroep voor televisie. Is psychiater, nog steeds docent geweest, universitair docent van de universiteit Hebrew University, heet dat in Jeruzalem. En die zegt ook van, we hebben dit nog nooit zo lang zo inhoudelijk meegemaakt als nu. 16 weken lang gaat het maar door. Dus het gaat echt ergens over.
En waar gaat het dan over?
Het gaat om het wezen en het zijn van Israël. Israël heeft in 1948, tijdens de onafhankelijkheidsverklaring, werd daar geen grondwet aan gekoppeld van een nieuwe staat Israël. Dat durfde David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, niet aan, want hij was bang dat dat tot grote verdeeldheid zou leiden. Nou, dat zie je dus nu nog steeds. En Israël had toen gewoon al zijn kracht nodig voor die onafhankelijkheidsstrijd, want het werd meteen aangevallen door alle Arabische buurlanden. En dat is een pittige oorlog geweest, dat in 1949 officieel de wapenstilstand. Dat geldt dan nog steeds als de groene lijn. Dan hebben ze het wel eens over de grens van 67. Maar dat is in wezen de wapenstilstandslijn die in 1949 is overeengekomen. Dat verleden is niet verwerkt. Driekwart eeuw verderop is het verleden nog steeds niet verwerkt. Maar, ik sprak ook bijvoorbeeld met iemand die aan de laatste onderhandelingen met de Palestijnen heeft deelgenomen. De delegatieleider, de onderhandelingsleider was. Dat was brigade-generaal Udi Dekel. Heeft in de inlichtingendienst van het leger gezeten. Van alles gedaan. Op de afdeling strategische afdelingen gewerkt. Is nu nog een senior researcher van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies in Tel Aviv. Hij zegt, joh, vergeet één ding niet. Israël is in het Midden-Oosten een ongekend succesverhaal. Een land wat er niet was, bestaat 75 jaar later nog steeds. Het is sterk, ook militair, maar ook economisch. Het is een levendige democratie. Ga je niet vinden in het Midden-Oosten verder. En wat dat betreft is een enorme uitzondering en een in zijn ogen, terecht denk ik, een groot succesverhaal.
Ja. Ja, nou, daar zo meteen meer over. En in die zin is het eigenlijk gewoon wonder dat het er is natuurlijk. Wat je zegt, na die onafhankelijkheidsverklaring, dat er inderdaad aangevallen door 5 landen, dan zou je denken, dat is geen beginnen aan. Maar nee. Ze vieren nu 75 jaar bestaan.
Nou ja, goed, dat had men wel voorzien. Hè? Ik bedoel, die strijd is al veel eerder begonnen, al in de mandaatperiode. De Britten hadden het mandaat over Palestina. Er kwamen in de jaren 20 en 30 steeds meer Joden naar Palestina toe. Daar rees ook verzet tegen van de Arabische kant. Er zijn milities gevormd aan beide kanten. In de oorlog hebben de Joden meegevochten aan de kant van de geallieerden. Maar tegelijkertijd was er ook wel verzet tegen de Britse mandaatuitvoering, zeg maar. Die zou veel meer gericht moeten zijn op het vestigen van de Joodse staat. Maar daar kwam het niet echt van. Nou, toen heeft in 1947 hebben de Britten aangegeven van wij gaan hier weg. Wij gaan dit niet kunnen uitvoeren. Toen heeft de Verenigde Naties een resolutie aangenomen dat er binnen een jaar, na november 1947, binnen een jaar een Arabische en een Joodse staat zouden moeten komen in Palestina. De Britten zijn in mei weggeslopen. En ja, direct daarna hebben de Joodse autoriteiten, of degene waar die politiek verenigd waren, de Joodse Raad de onafhankelijkheid uitgeroepen. Dat was natuurlijk ook allemaal voorbereid. De milities waren omgevormd tot een soort Israëlisch leger. Er waren wapens aangekocht. Bijvoorbeeld Tsjechoslowakije heeft daar behoorlijk aan geleverd. De Israëlische luchtmacht. Dat was toen nog niet groot, maar die vloog onder andere met Tsjechische Messerschmitts. De bekende Messerschmitt Bf 109, waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog mee hadden gevochten. Mm-hmm. En daarmee moesten ze vechten tegen Egyptische Spitfires, om iets te noemen. De beroemde gevechtsvliegtuigen uit de Slag om Engeland. Dus dat, ja, een heel raar begin. Dat was wel van Joodse kant goed voorbereid. Daar hebben de Arabische staten zich grondig op verkeken. En in plaats van dat ze dus de Joden Israël uit konden jagen, veroverden de Joodse troepen een behoorlijk stuk van het land. Veel groter dan in het verdelingsplan van de Verenigde Naties was voorgelegd. Dat gebied was kleiner. Israël had dus na 1949 een veel groter deel van het land in handen dan voorheen was bedacht. Ja. In ieder geval binnen de VN.
Jij zegt het is een succes ook. Waarom noem je het een succes?
Nou ja, kijk, als je gaat kijken ook naar de gemiddelde inkomens, kijk alleen naar het geld. Laten we daar even naar kijken. Dat in het Midden-Oosten gaat een heleboel om geld. En macht en invloed en weet ik veel. Maar het gemiddelde inkomen van de Israëlische burger, dus niet van de elite en dergelijke, maar van de burger, is een stuk hoger dan van velen in de Arabische staten. Je hebt natuurlijk wel in die oliestaatjes als Qatar en dergelijke dat het gemiddelde inkomen nog hoger ligt. Maar dat geldt echt niet voor die gastarbeiders die daar werken en daar 95% van de bevolking uitmaken. Maar als je dus naar Israël kijkt en je kijkt naar de bevolking in zijn geheel, is het een van de rijkste landen daar. De economie is technisch zeer vooruitstrevend. Het wordt het land van de ontdekkingen genoemd. Er zijn behoorlijk wat Joodse Nobelprijswinnaars, ook vanuit Israël. Het heeft een militaire macht die zijn weerga in de regio niet kent. En wat dat betreft natuurlijk ook dankzij de enorme steun van Amerika. Amerika maakt ieder jaar een miljarden aan hulp over aan Israël, ook militair. Het werkt nauw samen met Israël. Maar ja, het staat er wel, dat Israëlische leger.
Ja. En nou vieren ze dus 75 jaar onafhankelijkheid, dat ze 75 jaar bestaan eigenlijk. Een eigen veilig land was een droom voor Joden. Is het er veilig? Want een eigen land hebben ze dus gekregen. Maar is het veilig?
Nou ja, er zijn heel wat periodes geweest in die 75 jaar dat Israël een van de minst veilige plekken voor Joden was. Denk aan de oorlogen die zijn geweest in de jaren 60. De Zesdaagse Oorlog is wel een Israëlisch succes geworden. Maar de dreiging waarom Israël ook preventieve aanvallen uitvoerde, bijvoorbeeld in Syrië en met name ook in Egypte, op de Egyptische luchtmacht, de dreiging was enorm. Nasser had het over het wegvagen en in zee drijven van Israël. Er stonden duizenden en nog eens duizenden tanks klaar om aan te vallen. En de gevechtsvliegtuigen stonden klaar op hun startbanen. Ja, dat was fair game, zoals dat dan heet, voor de Israëlische luchtmacht, die een verrassingsaanval ging uitvoeren en in hele korte tijd grote verliezen toebracht, toen aan Egypte en ook aan Syrië. Maar ja, je hebt de Yom Kippur-oorlog nog gehad, waar het in het noorden van Israël er echt om gespannen heeft of dat goed zou gaan, want de Syriërs rukten daar in razend tempo op. En je hebt natuurlijk die terreuraanvallen gehad. Denk aan de tweede intifada vanaf 2000. Er zijn honderden Israëli's bij omgekomen, duizenden Palestijnen. En nog steeds, nu de afgelopen maanden, is er weer toenemend geweld. Op de Westbank zijn er al veel doden gevallen. Maar er zijn ook enkele tientallen Israëli's alweer omgekomen. Dus dat, ja, is het een veilige plek? Ja en nee. Ja. Dus wat dat betreft is altijd dat dubbele antwoord. Veiligheid staat heel erg hoog in het vaandel van alle regeringen van Israël sinds 1948.
Ja. Nou las ik ook wat commentaren die zeggen, ja, Israël gaat nu richting een politiestaat.
Nou ja, voor een deel kun je dat inderdaad zeggen. Omdat de rechtsnationalistische of religieus-nationalistische partijen in de regering Netanyahu eisen hebben gesteld die redelijk ongekend zijn in de Israëlische geschiedenis. En dan heb je het over de partij van van Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir. Die twee hebben vrij cruciale posities. Ben-Gvir is minister van Nationale Veiligheid en krijgt ook het beheer over de grenspolitie en krijgt een eigen nationale brigade onder zijn beheer. Ben Smotrich is naast minister van Financiën ook minister binnen Defensie voor de Westbank. En hebben de westelijke Jordaanoever, ook wel Judea en Samaria, waar hij dan zeggenschap zou hebben over hoe daar het bestuur moet worden gevormd. Want het is nog steeds onder een militair bestuur. Vandaar dat hij binnen minister van Defensie dat moet doen. Nou ja, de huidige minister van Defensie, Gallant, is daar niet echt mee eens. Dus daar is best ook wel een machtsstrijd over gaande. Maar ze hebben wel cruciaal die rechts religieus-nationalistische partijen met zeer uitgesproken standpunten. En wij zouden ze echt rechtsextremistisch noemen en met reden. Die hebben een vrij sterke greep op de regering Netanyahu, want zonder hen overleeft Netanyahu's regering niet. En het laatste wat hij wil is aftreden.
Maar het laatste wat het land wil is misschien een politiestaat zijn.
Ja, en daarom die demonstraties ook al 16 weken lang.
Ja.
En dat geven ze echt niet op, hoor, de Israëli's. Er is een nieuwe generatie politiek wakker geworden. En ik heb diverse interviews gehouden voor een artikel over die 75 jaar onafhankelijkheid van Israël. Maar daarin zeggen dus verschillende mensen van ja, de jeugd is wakker. Die hielden een heerlijk, lekker ontspannen leventje in Tel Aviv. Zei bijvoorbeeld generaal Uri Dekel. Maar nu hebben ze in de gaten van dit kan zo niet doorgaan. Wij komen dan in een land terecht waar we niet in willen zitten. Dus vandaar die volgehouden demonstraties. Die begonnen dus met een generatie van 60-plussers vaak. He, vanuit voormalige arbeidspartij, ja, die is er nog steeds, maar die heeft lang niet meer die macht van vroeger. Vanuit Meretz, vanuit maar ook wel vanuit de orthodoxe hoek. En ook gematigde vleugel van Likud, die zoiets hadden van onze democratie wordt nu bedreigd. In plaats van dat we na 75 jaar een gevestigde democratie zijn, staat die juist enorm op de helling. Nou, dat hebben jongeren ook in de gaten gekregen. Dus de latere weken en zeker de laatste 2 maanden zie je heel veel jongeren op straat, ook gezinnen met kinderen. Het gaat om onze toekomst.
Ja, daarover gesproken, de komende 25 jaar op weg naar een eeuw.
Ja.
Wat brengt dat?
Nou ja, wat brengt dat? Dat is dus de grote vraag. Eén, moet die interne onrust worden bezworen door gesprekken? Door samen in gesprek te gaan over wat is er dan nodig? Willen wij een grondwet in plaats van een serie basiswetten? Willen wij de positie van het Hoge Rechtshof houden zoals die is? Of moet daar iets aan worden veranderd? En zo ja, hoe? Dat moet je samen oplossen en niet eenzijdig opleggen. Dat is les 1 wat wel de afgelopen maanden duidelijk is geworden. De vraag is of de huidige regeringen, met name dus die religieus-nationalistische partijen, dat willen. Die hebben zoiets van, dit is onze kans om het nu door te drijven. En ja, mocht de regering vallen, is die kans waarschijnlijk voor lange tijd weer weg. Er zijn peilingen gehouden. Daarin blijkt dat een groot deel van de bevolking dit niet wil zoals het nu gaat. Die willen een consensus bereiken over wat er dan wel veranderd zou moeten worden. Nou, daar moet aan worden gewerkt. Je hebt een verhouding met Arabische landen. De afgelopen jaren zijn er akkoorden gekomen met landen als Bahrein, Soedan, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten. Dat wil Israël graag uitbreiden met bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Nou, daar was een sterke drive die kant op. Maar Saoedi-Arabië is nu ook aan het praten met Iran. Heeft eerdere akkoorden met Iran weer tot leven geroepen. Dat heeft alles te maken met de angst van veel landen in het Midden-Oosten, op Iran na, dat de Amerikanen zich steeds verder zullen terugtrekken. Dat had Trump voor een deel al gedaan. Biden niet, de regering Biden niet, maar die is lang niet zo actief als in het verleden. En dat zien die Arabische landen. Dus daar is ook ontzettend veel gaande. En Israël wil werken en moet ook werken aan relaties met die Arabische landen.
Ja. Op de dag dat deze podcast uitkomt, 75 jaar Israël. Ja. Morgen hebben wij Koningsdag. Dan is er bijvoorbeeld een tompoes eten misschien. En nou, festiviteiten, oranje spelen volgens mij op scholen.
Is het daar ook hoor. Echt
ja,
wel
is het
op,
daar?
Ja, zeker. In alle steden, op pleinen en dergelijke zijn er festiviteiten. Wat eigenlijk, nou ja, het gekke is wel, als je dus Israëlische media leest en dergelijke, dan zie je heel veel over die demonstraties en over discussies over die wetten en die toespraak van de president over de belangrijkste bedreiging komt van binnenuit, noem maar op. En je ziet ontzettend weinig over waar de festiviteiten zijn.
Maar die zijn er wel.
Die zijn er wel, dat is dan in lokaal niveau veel beter te vinden. Maar een van de dingen die altijd traditioneel terugkomen is eerst de herdenking van de gevallenen op 25 april, dit jaar dan. En dan komt in de avond gaat dat over naar de herdenking van de onafhankelijkheid. Dan gaat op de 26e zal de luchtmacht demonstratievluchten over het land maken. Dat doen ook buitenlandse luchtmachten aan mee. Dat is iets wat je al wel kunt vinden. Dat hoort erbij. Nou, en dat geeft ook aan wat dat voor velen in Israël, dat succes van hun land toch wel verbonden is met die militaire suprematie die het land heeft. Dat komt dan wel even weer naar voren. Ja. We hebben ons bestaan moeten bevechten. En dat zullen we moeten blijven doen. Denk aan Iran.
Dat houden we in het achterhoofd richting de komende 25 jaar. En we gaan ongetwijfeld nog vaker over Israël praten. Ik wil het ook nog even met je hebben over de oorlog in Oekraïne. Hebben we al een paar weken niet echt aandacht aan besteed. Ook omdat we dachten, er komt een tegenoffensief aan van Oekraïne. Hing al even in de lucht, maar wanneer komt die?
Nou, als de regen ophoudt. Ik heb net ook weer beelden gezien uit de loopgraven in Zaporizhia. Dat is dan in het zuiden van Oekraïne. Waar echt het water 20, 30 centimeter hoog in de loopgraven stond. Waar de militairen dan maar op de rand wat gaan zitten. Liefst zo laag dat ze niet gezien kunnen worden. Maar ja, om niet letterlijk hun laarzen vol te krijgen met water. In die omstandigheden ga jij niet snel een militaire operatie starten. Daar heb je speciale voertuigen voor nodig. Een tank glijdt aan alle kanten op. Is niet zo succesvol.
Dus die oorlog ligt een beetje stil?
Nou, ligt niet echt stil. De Russen hebben de afgelopen tijd wel de luchtaanvallen geïntensiveerd. Ook weer op Oekraïnse steden. Hè, met dat verschil dat ze dus nu minder op de infrastructuur gericht zijn en meer op de woonwijken weer. Dat is één. Het ligt ook niet in stil qua voorbereiding. Bijvoorbeeld Poetin heeft natuurlijk een bezoek gebracht aan het front. Is in Kherson geweest, een Oekraïense regio die deels is ingelijfd bij Rusland. Terwijl de stad Kherson in Oekraïense handen is. Maar wordt bestookt vanuit de andere kant van de rivier waar de Russen zitten. Hij is ook in Lugansk geweest. Een niet echt pal aan de frontlinie hoor. In Kherson zat hij er een kilometer 50 vanaf. Maar goed, toch wel in die regio. En een Oekraïense raket heeft echt een bereik van meer dan 50 kilometer. Dus het werd ook wel geheim gehouden waar hij was. Beelden werden ook pas na afloop gepubliceerd. Maar wat daarin ook opvallend was, is hij bracht een icoon mee. Dat is een fameus icoon. Al sinds de 19e eeuw. Minstens het icoon van de Russische strijdkrachten. En dat zou een afbeelding zijn van het gezicht van Jezus. Een replica van een afdruk op een doek waarmee Christus zijn gezicht zou hebben afgeveegd, en waar dan op miraculeuze manier een afbeelding van zijn gezicht terecht zou zijn gekomen. Dat icoon heeft de naam Verlosser zonder handen gemaakt, vanwege die achtergrond. En dat daarvan heeft Poetin replica's laten maken. Die heeft hij meegenomen naar Gerson en Lugansk en aan de commandanten gegeven om daarbij ook te gebruiken bij de gebeden voor de overwinning van het Russische leger. Hij maakt er een soort heilige oorlog van. En hij heeft het in zijn toespraak ook steeds over het heilige, de strijd voor het heilige Rusland in hoofdletters. Heilig, ook met hoofdletters. En het originele icoon, wat hij overigens teruggekocht heeft uit Amerika, wordt nu, of brengt hij naar de speciale kathedraal van de Russische strijdkrachten in Moskou, die ook door de regering Poetin is gebouwd de afgelopen jaren. Dus er is een specifieke kathedraal voor het Russische leger, met ook alle mogelijke iconen. Poetin was er zelf ook een van. Die is alsnog verwijderd bij de opening, want er was toch wel protest tegen.
Maar dat is om het moreel omhoog te krikken.
Dat is om moreel omhoog te krikken. En wat je ook wel hebt is, als je zo'n karakter aan die oorlog geeft, is dat geen speciale operatie meer, zoals Poetin zegt. Er wordt echt een soort heilige oorlog die jaren kan duren, desnoods. En dus je legt al de basis voor een legitimering van de doorgaande strijd die boven een operatie tegen een bepaalde regering in Oekraïne uitgaat. Nee, het gaat om het voortbestaan van het heilige Rusland en alle inwoners daarvan. Analisten maken zich daar best wel zorgen over. Want is dat echt de state of mind? Is dat echt de manier van denken van Poetin? En waar liggen dan de grenzen daarin? Als het niet goed gaat voor je. Wanneer zeg je dan op een gegeven moment van, ik heb gefaald. En trek je je terug? Of doe je dat echt nooit? En hoe ga je dat dan bereiken? Dat is een grote vraag die met name ook door dit bezoek van Poetin wel boven tafel is gekomen.
En het antwoord weten we niet?
Nee, gaat ook wel weer richting nucleaire vragen. In de zin van, zou hij dan alsnog wellicht een tactisch nucleair wapen te gaan gebruiken? Hij heeft ze, gaat ze stationeren in Belarus, ten noorden van Oekraïne, dus dichterbij het land. De afstand is dan ook letterlijk kleiner geworden, maar misschien ook wel in besluitvorming kleiner geworden. We weten het niet. Wat we wel weten is dat bij delen van de Russische nucleaire eenheden er best wel sprake is van veroudering. Er zijn heel veel raketten vernieuwd. Maar bijvoorbeeld een van de vlaggenschepen van de vloot, de Pyotr Veliki, de Peter de Grote, dat is een nucleaire kruiser. Die zou worden gemoderniseerd. En TASS schreef nu net deze week ook dat dat waarschijnlijk niet doorgaat, omdat de kosten veel te hoog zijn. Dat is dan wel een tegenslag voor Poetin. Want dat is een van de delen van de ruggengraat van de Russische slagvloot. En naast nucleaire onderzeeërs en dergelijke, er komen er ook steeds meer van in de vaart, bouwt hij nog rustig aan door.
Maar is het geld dan op? Of relatief
Hij
te
moet
duur?
Wel op gaan letten kennelijk. Want dit prestigieuze project, het is een zusterschip van Peter de Grote, de admiraal Makirov uit mijn hoofd gezegd, is al wel grotendeels gemoderniseerd. Daar bleek echt bakken vol geld te kosten. Want het zijn oude schepen. Die dateren nog uit de tijd van de Sovjet-Unie. Dus ze zijn minstens 30 jaar oud. Er zijn veel problemen met de installaties. Die machinekamers zijn ook over de 30 jaar. De wapensystemen.
Kan je beter een nieuw schip maken bijna?
Nou ja, daar zijn ze wel druk mee bezig. Maar die zijn door de bank genomen wel wat kleiner. Fregatten en dat soort spul. Maar ja, als die flexibel zijn, heb je daar misschien op den duur meer aan. Denk aan die andere kruiser, de Moskva. Dat was die door Oekraïne tot zinken is gebracht. Grote schepen hebben grote macht, maar betekent ook een groot verlies als ze er wel aan gaan.
Ja. Nou had ik het net over dat tegenoffensief vanuit dat Oekraïne wil doen. Vanwege het weer lukt dat nog niet. Betekent dat ook dat we Russen zich beter kunnen voorbereiden, omdat het langer duurt voordat het offensief komt?
Die zijn ook bezig met hun eigen offensief nog steeds. En bij Bakhmut maken ze nog steeds vorderingen. En ze zouden ook bij andere steden vorderingen maken. Met name door het Wagner-Hurlingenleger.
Toch weer, hè?
Dat leek volledig uit de gratie te liggen. Maar nu zie je bij TASS berichten dat de top brass, zo noemde het Tass het in Engelstalig bericht. Hè, de meest gedecoreerde, de echte top van het leger. Geeft Wagner credit dat het dus weer delen van Bachmoed verder in handen heeft gekregen. Maar ook andere steden waar ze ook vorderingen zouden hebben gemaakt. Er wordt weer meer samengewerkt tussen het Russische leger. Er zijn veranderingen geweest in de commandostructuren. Er zijn nieuwe generaals weer aangewezen. Andere generaals teruggehaald die eerder van het front waren verwijderd. Ja, ook daar wordt veel voorbereid. Dus wat en hoe en
wanneer?
Dat weten we niet. Wat wel wordt gezien, ook door militaire analisten, is dat Rusland heel veel oudere wapens klaarmaakt. Dus oudere types tanks. De T-55 die al jaren in opslag staan en toch de betere exemplaren daarvoor weer rijklaar en gevechtklaar worden gemaakt, omdat er behoorlijk wat verliezen zijn geleden natuurlijk in de wat nieuwere types. En de oorlogsindustrie draait wel op maximum capaciteit, maar die maximum capaciteit is lager dan wat Oekraïne gemiddeld per week aan flarden schoot. Dus je gaat dan in aantallen tanks gewoon gestaag onderuit, terwijl Oekraïne gestaag nu steeds meer westerse tanks krijgt. Ook niet in honderdtallen. Oekraïne klaagt steen en been dat het veel te lang duurt. En ook met name veel te weinig granaten kan krijgen. Maar ze komen wel. Hè. Er zijn al Leopards in Oekraïne. Er zijn nu gevechtsvliegtuigen naar Slowakije erbij gekomen. Zodat die kleine Oekraïnse luchtmacht die er nog was, weer iets meer slagkracht krijgt. Maar ja, aan de andere kant, Rusland zet ook veel meer gevechtsvliegtuigen in dan het tot nu heeft gedaan. Ja, die strijd gaat echt wel een nieuwe fase in. Maar wanneer exact? Als het droog wordt en de grond stevig is.
Ja, en is dat dan over een week of eerder over een maand?
Dat weet je niet.
Je bent geen weerman.
Ik ben geen Oekraïense of Russische weerman. En ja, je weet het Russische woord voor lente is modder. Overigens ook voor de herfst. En in modder kun je heel slecht hard vooruit.
We blijven het volgen, Jan. Dankjewel voor deze week.
Graag gedaan.
Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet om te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. En we zouden het fijn vinden als je een review of een recensie achter wil laten over deze podcast. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.